Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Wat zeker buitenlandse specialisten heel duidelijk zeggen, zelfs binnen de WHO, dat dit zero-covid-beleid in China met de huidige covid-varianten absoluut onhoudbaar is, economisch niet te verantwoorden. En dat hebben we ook gezien nu in het tweede kwartaal, waar een groei van 0,4% werd opgetekend. En dat is volgens internationale economen een geflateerd cijfer. Waarschijnlijk heeft de Chinese economie in het tweede kwartaal een krimp gekend.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en proberen te schetsen hoe de wereld aan het veranderen is op tal van terreinen. Vandaag gaan we het hebben over China. Dat doen we met onze correspondent Leen Vervaken. Welkom Leen.
Goedemiddag.
En we gaan het vooral hebben dat China voor het eerst in jaren niet meer lijkt te groeien. Maar ook over het zero-covid-beleid, wat daar nog steeds van kracht is. We kunnen er hier ons bijna niks meer bij voorstellen. Dat er überhaupt nog controles zijn en dat dingen niet mogen. Maar in China is dat nog allemaal van kracht. Hoe is het nu, Leen, bij jou in Beijing? Wat zijn de regels?
In Beijing gaat het best goed. We hebben vorige week 7 dagen lang geen gevallen gehad. En dat betekent dat het gewone leven dan weer een beetje herneemt. Alle horeca zijn weer open. Sportinfrastructuur is weer open. Dus we kunnen allemaal wat herademen. Deze week zijn er 3 gevallen geteld. Dus nu zitten we weer een beetje op de wip. Dat we hopen dat het bij 3 blijft en zich niet uitbreidt. Maar Beijing is eerder een uitzondering binnen China, want we zien wel weer een stijgend aantal gevallen in de rest van China. Vorige week waren er iedere dag zo'n 300 gevallen per dag. Deze week gaat het om zo'n 400 per dag.
In heel China hebben we het dan over, hè?
In heel China, ja. We hebben het over heel China. Het is verspreid over heel China. Dus het zit in meer dan 20 provincies. Wat betekent dus dat veel mensen er last van hebben. Want men wil uit alle macht zo'n herhaling van de lockdown van Shanghai voorkomen. Het Omicron-virus is erg besmettelijk. We hebben nu ook die nog besmettelijker BA5-variant in China. Dus dat betekent eigenlijk zodra er ergens 1 of 2 gevallen zijn, dat er heel streng wordt ingegrepen, nog strenger dan voorheen. En je ziet in Macau op dit moment een lockdown. Het mag zo niet meer heten. Het heet nu anders, maar het is nog steeds een lockdown. Je ziet in andere provincies, minder prominent dan Shanghai, maar in totaal berekende de investeringsbank Nomura, die houdt dat iedere week bij, dat op dit moment 264 miljoen Chinezen in een gedeeltelijke of een volledige lockdown zitten. Dus dat gaat om een flink aantal mensen. En ook Shanghai, dat is officieel van die lockdown af sinds 1 juni. Maar dat blijft daar erg onrustig. Het aantal gevallen blijft... ze krijgen het niet echt onder controle. Dus je ziet voortdurend dat wijken in lockdown gaan. Omdat daar een geval opduikt. Of omdat daar een contactpersoon opduikt. Of een contactpersoon van een contactpersoon. Die moeten ook in lockdown. Dus voor de inwoners van Shanghai is het... erg onrustig en ze kunnen ieder moment opnieuw 2, 3, 7 dagen binnen moeten blijven. En mensen zijn natuurlijk redelijk getraumatiseerd door die zware lockdown van 2 maanden. Dus dat zorgt voor heel veel angst.
Het heet dus geen lockdown meer, hoe noemen ze het dan? En hoe ziet het eruit? Iedereen wordt gewoon opgesloten weer in zijn eigen huis.
Het is een heel ingewikkeld systeem met heel veel verschillende namen. Ik heb er net een artikel over geschreven dat hopelijk binnenkort in de krant komt over hoe de Chinese overheid taal gebruikt om eigenlijk een soort aura van wetenschappelijkheid te creëren, maar ook politieke signalen af te geven naar de leiding. Wij voeren het zero-covid-beleid zeer getrouw uit. En het is heel... ingewikkeld. Het is bijna niet te volgen, maar het komt erop neer dat je op verschillende wijzen in een lockdown terecht kan komen. Dat kan gaan over enkel je eigen gebouw waar je in opgesloten wordt, of je hele wijk kan worden afgesloten, of de hele stad. Dat heeft allemaal andere namen. Dat kan een preventiezone zijn, of een controlezone, of een stille periode, of statisch management. Nou, heel veel creatieve termen. En het is niet helemaal te achterhalen wat telkens het verschil is tussen de ene term of de andere term. Het heeft veel met politieke spin te maken, dat ze dingen anders willen voorstellen dan ze werkelijk zijn. Maar in het algemeen komt het er meestal op neer dat je een x aantal dagen ofwel in je eigen woning zit opgesloten, of als je dichter bij met dat virus in aanraking bent gekomen, dat je x aantal dagen in centrale quarantaine wordt opgesloten. Het is misschien nog wel belangrijk te melden dat er van bovenaf, van de top van de partij, een indruk wordt gecreëerd dat het zero-covid-beleid versoepeld wordt. Onder andere de quarantaine voor inreizende mensen uit het buitenland, die is gehalveerd. Van, nou ja, laat ons zeggen, 14 dagen naar 7 dagen. Hotelquarantaine. En daarna kwam er normaal nog een week thuisquarantaine na. Dat is 3 dagen geworden. Dus, nou ja, totaal 10 dagen. En anderzijds de quarantaine voor contactpersonen. Die is ook gehalveerd. 14 naar 7 dagen. Dus er wordt een indruk gecreëerd dat het allemaal wat minder streng wordt. Maar in de praktijk zie je nog steeds dat zodra er ergens één geval opduikt, ja, dat lokale overheden als een dolle aan de slag gaan met massatesten en opsporen van contacten en toch ook afsluiten van wijken. Omdat zij nog steeds afgerekend worden op het onder controle krijgen van COVID. Het doel blijft hetzelfde. Dus daar zit een tegenstrijdigheid en het is niet helemaal duidelijk welke kant het zal opgaan en wat daar eigenlijk de bedoeling van is. Of het een goed nieuwsshow is van bovenaf, of dat er toch een zekere draai wordt aangekondigd die dan hopelijk de komende maanden volledig tot uiting komt, zeg maar.
Maar want het is vrij bizar dat het aantal besmettingen in heel China is een fractie van het aantal besmettingen in Nederland.
Ja.
Maar in China zitten 270 miljoen mensen in lockdown en hier gaat het leven weer helemaal gewoon door.
Ja, dat is inderdaad het pijnlijke aan deze hele situatie. En wat zeker buitenlandse specialisten heel duidelijk zeggen, zelfs binnen de WHO, dat dit zero-covid-beleid in China met de huidige covid-varianten absoluut onhoudbaar is, economisch niet te verantwoorden. En dat hebben we ook gezien nu in het tweede kwartaal, waar een groei van 0,4% werd opgetekend. En dat is volgens internationale economen een geflateerd cijfer. Waarschijnlijk heeft de Chinese economie in het tweede kwartaal een krimp gekend. En dat heeft heel veel te maken met dat zero-covid-beleid. En de lockdown in Shanghai.
Want dat zit erin dat de horeca dicht is. Hoe uit dat zero-covid-beleid zich economisch? De haven in Shanghai had natuurlijk problemen.
In het tweede kwartaal was die lockdown in Shanghai natuurlijk heel ernstig. Shanghai zat op slot. Het was niet de horeca en de winkels en de haven. Het was gewoon alles en iedereen moest binnenblijven. De economie lag volledig stil. De economie in Shanghai is met 13% gekrompen. Shanghai is ook het hart van een economisch gebied in de Yangtze-delta, waar heel veel industrie zit. Die konden vaak nog produceren. Er werden ook systemen opgezet, gesloten lussystemen, waarbij arbeiders dan in de fabriek blijven. Maar ja, de logistiek was volledig verstoord. Vrachtwagenchauffeurs hadden op elke afrit en oprit speciale toestemmingen nodig om in steden te komen. Zodra ze ergens in een gebied waren waar dan een besmetting had voorgevallen, werd hun fameuze groene code rood. En die groene code heb je nodig om overal door te komen. Dus ja, de logistiek kwam volledig stil te liggen. En dus bedrijven konden wel blijven produceren, maar konden hun afgewerkte producten nergens heen brengen of konden geen grondstoffen krijgen. Dus ja, dan komt alles tot stilstand. En dat is wat we gezien hebben in het tweede kwartaal. Dat is niet wat de komende tijd verwacht wordt. En je zag ook in juni, toen die lockdown in Shanghai opgeheven werd, of in ieder geval minder strikt werd, dat de economie zich lichtjes herstelde. Maar je blijft met dat feit zitten dat er enorme onzekerheid is. Dus dat overal waar een klein uitbraakje is, meteen heel strenge maatregelen worden genomen, heel strenge reisrestricties gelden, niet-essentiële bedrijven gesloten worden. Dat zal misschien niet meer de economie zo hard raken als in Shanghai, als in het tweede kwartaal, maar dat is zeker niet bevorderlijk voor het economisch klimaat.
Je schreef dat de jeugdwerkloosheid, en daar schrok ik nogal van, is opgelopen tot 19,3%. Ik dacht altijd dat China relatief weinig jongeren had door dat decennia lange eenkindbeleid. Hoe komt dat, dat zoveel jongeren geen baan hebben?
Ja, ik denk dat veel mensen geschrokken waren van dat cijfer. Dat is een record. Ik moet wel even melden, eenkindbeleid is een beetje een misleidende naam. Het is eigenlijk familieplanning, gezinsplanning of geboorteplanning moet ik zeggen. Ook binnen wat wij het eenkindbeleid noemen, mochten mensen op het platteland in China wel twee kinderen krijgen. Soms als het eerste een meisje was, kregen ze nog een kans om toch een zoon te krijgen. Mensen met een hoger inkomen die zeiden, ja, wij gaan toch gewoon twee kinderen nemen en dan betalen we wel een boete voor het tweede kind. Dus het is niet zo dat het geboortecijfer echt één was. Het was, als je kijkt naar de kinderen die nu afstuderen, toen zij geboren werden, was het geboortecijfer 1,6. En dat is niet heel veel lager dan in Nederland. En verder is China natuurlijk een gigantisch groot land met een enorme bevolking. Dus ook als de bevolkingspyramide wat omdraait en het aantal jongeren lager wordt ten opzichte van het aantal ouderen, blijft dat een enorm aantal jongeren. Dit jaar studeren er meer dan 10 miljoen af. Dat is een record. En die hebben enorm veel pech dat ze met z'n allen terechtkomen op een arbeidsmarkt die de moeilijkste in decennia is. Voor een heel groot deel door dat zero-covid-beleid, dat voor zoveel onzekerheid zorgt, dat bedrijven er echt van doet afzien om nu te gaan investeren, om nu mensen te gaan aanwerven. Dat het ook in veel gevallen fysiek onmogelijk maakt om sollicitatiegesprekken te organiseren. Als je in lockdown zit of als je niet mag de provinciegrens overreizen. Maar het heeft ook nog te maken met economische hervormingen van vorig jaar. President Xi heeft toen heel wat sectoren willen opschonen, willen ontdoen van allerlei praktijken die nogal aan casinokapitalisme deden denken. De vastgoedsector heeft hij opgeschoond, de bijlessector, ook sociale mediabedrijven.
De bijlessector, was dat een grote sector?
De bijlessector was enorm populair in China. Ouders investeren enorm in naschoolse onderwijs voor hun kinderen. Het is een heel competitief onderwijssysteem. En ze betaalden daar ook heel stevige bedragen voor. En vanuit de overheid is dat afgeschaft gewoon. De hele sector is letterlijk afgeschaft en vervangen door bijlessen die door de overheid worden aangeboden aan gratis of veel lagere prijzen. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat de honderdduizenden mensen op straat staan. Het was een zeer, het was echt een banenmotor. Een andere banenmotor, echt traditioneel, die heel veel net afgestudeerden aanwierf, waren al die grote sociale mediabedrijven. De ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok. En nog een hoop andere Chinese variaties daarop. Ja, die hebben heel veel mensen nodig om websites te modereren, om content te maken. Maar daar heeft Xi de bezem in gezet.
Maar waarom doet hij dat? Waarom zet hij de bezem in de sociale media sector?
Er waren in die sector heel veel bedrijven die zich in fintech begonnen te mengen. En op het terrein van fintech allerlei zaken begonnen op te zetten. Het belangrijkste bedrijf daar was natuurlijk Alipay van Jack Ma. Maar ook andere sociale media zag je dat die naast hun gewone platform allerlei zijtakken hadden in de fintech. En het was ging er redelijk wild aan toe met het werven van grote bedragen. Ze hebben heel veel jongeren die zich aan zich kunnen binden dankzij de populariteit van het sociale medium.
Maar hoe moet ik dat voor me zien, Leen? Dat je leningen kunt afsluiten en zo en bankrekeningen kunt openen, ook bij dit soort bedrijven?
Ja, steeds meer sociale media of platformen waar je heel andere zaken kon doen. Het Uber van China, Didi, begon ook leningen aan te bieden, online wallets aan te bieden, waar je eventueel ook investeringsproducten kon aanschaffen. Dus het ging er redelijk wild aan toe. Dus er was zeker een logica dat daar een beetje schoonmaak in moest worden gehouden. Maar zoals het vaker gaat in China, men drukt beleid enorm snel door. En dat heeft soms voordelen. Je kan zaken heel snel doen. Maar het gaat ook vaak gepaard met grote gevolgen. En in dit geval betekende het dat heel veel mensen op een arbeidsmarkt terechtkwamen, die ontslagen werden door die grote banenmotoren. Op een moment dat de economie al niet erg goed draaide en ook nog eens heel veel net afgestudeerden op de markt kwamen. Dus dan krijg je cijfer van 19,3% jeugdwerkloosheid.
Leidt het tot veel onvrede onder jongeren?
Het leidt tot onvrede onder jongeren, maar het is moeilijk in China om daar precies een beeld van te krijgen, omdat het zo moeilijk is om die onvrede te uiten. Het is niet zo dat je makkelijk op straat kunt gaan protesteren. Het gebeurt af en toe, maar het is erg riskant. En het is ook op sociale media en zeker in gewone media erg moeilijk om kritiek te uiten. Maar je ziet het wel. En bijvoorbeeld op Weibo, het Chinese Twitter, er wordt voortdurend gecensureerd, maar het is duidelijk op dit moment dweilen met de kraan open. Dus je ziet wel voortdurend op allerlei positieve economische berichten heel negatieve commentaren. En een half uur later zijn die commentaren misschien weer verdwenen. Maar het feit dat je ze voortdurend ziet, betekent dus dat er eigenlijk bijna niet tegen op te censureren valt. En we hebben natuurlijk de laatste weken wel protesten gezien, misschien niet onder jongeren, maar bijvoorbeeld bankprotesten in Henan, provincie Henan, waar heel veel gedupeerde rekeninghouders niet aan hun spaargeld kunnen. Een beetje een ingewikkelde zaak waarbij een aandeelhouder van een aantal regionale banken verdacht wordt van financiële malversaties. Die rekeningen van zijn banken zijn bevroren. Maar de rekeninghouders die vinden vooral dat de overheid hier een oplossing moet bieden. Hun geld is normaal gegarandeerd. Er is een depositostelsel. En ze willen een oplossing. Ze wachten al maanden en hebben heel veel pogingen gedaan om voor de lokale vestiging van de Centrale Bank van China een demonstratie te houden. Dat heeft veel aandacht gekregen in China. Die demonstratie is uit elkaar geslagen door een soort huurlingenleger in burgerkledij. Een heel pijnlijke taferelen om te zien. Dat is heel ongebruikelijk in China. Dit soort taferelen, dat zie je hier niet zo vaak. Een andere recente vorm van protest is dat een hoop eigenaars van koopwoningen die niet afgebouwd worden, dus waar het bouwproject stil ligt, dat die nu beginnen te zeggen dat zij hun hypotheek niet langer willen betalen. En ze zijn zich eigenlijk aan het organiseren. Op dit moment zijn er zo'n 230 projecten, vastgoedprojecten, waar eigenaars zeggen, kijk, als jullie nu niet verder bouwen, dan stoppen wij met het betalen van onze hypotheken. En dat is ook iets waar je duidelijk ziet dat de overheid zich echt reageert daarop als door een wesp gestoken. En zij maken zich duidelijk zorgen dat dat uit de hand zou kunnen lopen en dat dat eventueel een soort sneeuwbaleffect op gang brengt.
En als we nou vooruitkijken, Leen, denk je dat de economie weer opveert of wordt er ondertussen toch ook structurele schade aangericht? Je hebt verhalen gemaakt over westerse bedrijven die China verlaten, over expats die China verlaten omdat ze dat zero-covid-beleid onverdraaglijk vinden. Dus je ziet ook wel, wat structurele ontwikkelingen, dat China misschien toch een beetje afgesloten raakt van de rest door hun beleid en dat de effecten daarvan misschien ook wat langer naijlen en misschien wel blijvend zijn. Hoe kijk jij er tegenaan? Is dit een kwestie van even een dip en straks veert alles weer op? Of zie je de positie van China in de wereldeconomie veranderen?
Ja, er zijn eigenlijk twee aspecten aan wat je vraagt. Enerzijds veert de economie weer op en wordt hier structurele schade aangericht. Nou, de Chinese overheid is heel duidelijk. Dit was een tijdelijke dip. En de tweede helft van 2022, dat wordt groei als voorheen. En misschien die 5,5% die we vooropgesteld hadden, dat zullen we misschien niet halen. Maar we zagen vandaag dat een adviseur van het Politbureau het getal 4,8% lanceerde voor dit jaar. Dus dat betekent dat ze dan voor de tweede helft rekenen op een herstel van de economische groei tot 7%. En er worden inderdaad enorm veel stimulusprogramma's gelanceerd. Infrastructuurprojecten worden op poten gezet. Dus het is inderdaad wel mogelijk dat de tweede helft van 2022 er beter zal uitzien. Alhoewel dat zero-covid-beleid wel altijd als een dreiging boven die economie blijft hangen. Ik bedoel, zelfs infrastructuurprojecten kan je niet uitvoeren als je in lockdown zit. Maar goed, ervan uitgaand dat de tweede helft er inderdaad beter uitziet, blijf je wel met het feit zitten dat dat niet gebaseerd is op gezonde groei. Het is gebaseerd op overheidsuitgaven. Het verhoogt de schuldenberg verder die al torenhoog is. Dus het maakt de risico's die al groot zijn in de Chinese economie alleen maar groter. Dus dat is absoluut zorgwekkend. En daarnaast krijg je inderdaad het vertrek van heel veel expats die volgens mij niet meteen zullen terugkomen zodra het zero-covid-beleid afgelopen is. Je krijgt toch een fenomeen dat eigenlijk een hele infrastructuur waar expats gebruik van maken ook verdwijnt. En die komt niet zo makkelijk terug. En daarnaast inderdaad zijn buitenlandse bedrijven, multinationals, een deel van hun productie aan het verplaatsen. Het is niet zo dat ze China verlaten, want de Chinese markt blijft erg aantrekkelijk. Maar je krijgt een beweging waarbij productie voor China in China wordt geplaatst en productie voor de rest van de wereld, dat daar zeker een soort van backup wordt voor bedacht. Dat men niet meer afhankelijk wil zijn van China. Je ziet door toenemende spanningen, geopolitieke spanningen, ook een soort ontkoppeling binnen die bedrijven. Dus niet enkel productie splitst op, maar R&D, research and development wordt opgesplitst. Technologische data worden opgesplitst.
Opgesplitst om niet meer helemaal afhankelijk te zijn van China op sommige terreinen.
Het gaat niet puur om afhankelijkheid van China, maar het gaat er ook gewoon om dat het steeds moeilijker wordt om zowel aan Chinezen als aan vooral Amerikaanse regelgeving te voldoen. Het oplopende conflict tussen de VS en China wordt voor een groot stuk met regelgeving uitgevochten. En het wordt steeds moeilijker voor multinationals eigenlijk om die twee regio's met elkaar te combineren. Om technologie uit de VS in China in te zetten of omgekeerd. Dus om zich daartegen te beschermen, tegen eventuele schendingen van allerlei regelgeving of sancties, zie je een soort ontkoppeling ontstaan binnen bedrijven. En ik denk ook dat de hele situatie in Oekraïne en Rusland bedrijven ook aan het denken heeft gezet over de toekomst in China en wat er gebeurt als het tot een conflict zou komen in Taiwan. Je ziet dat bedrijven die in Rusland aanwezig waren daar enorme schade hebben opgelopen, enorme waarde, kapitaalsvernietiging hebben gezien. Dus dat is, ik wil zeker niet insinueren dat het een scenario is waar bedrijven van uitgaan dat het tot een gewapend conflict komt in Taiwan, maar het is zeker iets waar nu steeds meer rekening mee wordt gehouden bij allerlei investeringen.
Oké. Leen, mag ik je heel erg bedanken?
Ja, graag gedaan.
En we zijn heel benieuwd hoe het afloopt. Of hij toch het zero-covid-beleid gaat verzwakken. Of dat hij liever het trots als hij is vol blijft houden. En desnoods maar heel veel geld in de economie pompt. Om de economie een beetje overeind te houden met alle risico's van dien. We gaan daar graag verder met je over doorpraten. Als je weer terug bent van je vakantie. Dus graag tot de volgende.
Ja. Tot de volgende.
En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Dit was ook meteen voorlopig de laatste aflevering. We lassen een zomerstop in van een aantal weken. Gelukkig hebben we nog heel veel andere prachtige podcasts waarnaar u kunt luisteren. Stuurloos kan ik van harte aanbevelen. Een podcast waarin Gustav Bessems hele diepgravende gesprekken voert over de nieuwe bestuurscultuur en wat daarin allemaal moet veranderen. Groenteman in de kast, dat heeft ook nog hoeveel afleveringen? Meer dan 100. U heeft ze ongetwijfeld nog lang niet allemaal beluisterd en ze zijn allemaal interessant. We hebben nog Een Soort God, Grijs Gebied, mooie narratieve podcast om naar te luisteren. Dus ik hoop van harte dat u daar de komende weken mee doorkomt. En dan spreken wij elkaar in augustus weer. Graag tot dan.
Steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.